Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek over het leven van de heilige Jean Jougon. Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jean Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Geschreven door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 17, Dinan, 1846. Terwijl Jean in Rennes en omgeving bedelde, had men in Saint-Servant besloten de grondslagen te leggen voor een derde huis. Een handelaarster uit Dinan, mademoiselle Follon, die de stichting van Saint-Servant geholpen had, wenste dat er in haar stad een gelijkaardig huis geopend zou worden. Sedert juni 1846 was Marie daar gaan bedelen. Het resultaat was bevredigend, toch velen hielden zich afzijdig. Ze wensten Jean. Het is aan haar dat ze wilde geven. Ik ben bij meerdere burgers geweest, noteerde Marie, die me zeiden iets te willen geven. Een dame beloofde me 100 francs, maar gaf er mij 25. Anderen vroegen naar Jean en zeiden dat ze hun bijdrage aan haar zouden geven. Pater Claude Marie Gondet, die toen te Dinan prior was van de broeders van Sint Johannes de Deo, drong erop aan Jean te sturen voor de stichting. De plaatselijke kranten hadden reeds over haar geschreven bij gelegenheid van de uitreiking van de Prix Montyon en hadden later ook melding gemaakt van haar activiteiten in de stad Rennes. Op 25 juni schrijft de Messager Breton: er gaan geruchten dat een eerzaam priester een huis voor bejaarden wil oprichten. Het huis naar het model van de stichtingen van Jean Jougon zal een 100-tal bedden tellen. In de publieke opinie bleef Jean Jougon de stichteres en op haar stelde men zijn vertrouwen. Het zou echter veel tact van haar vragen zich in een reeds bestaand netwerk van caritatieve werken, waarop de inwoners van Dinan blijkbaar heel trots waren, in te schakelen. Het nieuwe huis zou een plaats moeten innemen tussen meerdere goed georganiseerde instellingen van liefdadigheid. Burgerlijk hospitaal voor bejaarden en zieken, zaal voor opname van arme kinderen, werk van de Dame de la Sagesse, al deze caritatieve instellingen werden door de stad gesubsidieerd. Kort na de aankomst van Jean schreef een achtenswaardig inwoner, een gepensioneerde majoor, in de Dianais met krachtige militaire termen. Zojuist heeft Jean Jougon toestemming gekregen een nieuw tehuis voor behoeftige bejaarden op te richten. Zonder hierin te gaan op de vraag of deze nieuwe stichting in Dinan nodig is, denk ik dat het redelijk is deze op te nemen in het geheel van plaatselijke liefdadigheidsinstellingen, zodat ze onder voortdurend toezicht van het Centraal Bureau van de Armenzorg met anderen kan samenwerken. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. We moeten hieraan toevoegen dat genoemde heer met een aantal personaliteiten van Dinan deel uitmaakte van een vereniging tot opheffing van de bedelarij. Jean zou daar rekening mee moeten houden bij haar pogingen om in goede verstandhouding met de plaatselijke weldoeners samen te werken. Anderzijds moest ze trachten onafhankelijk te blijven om haar taak op evangelische wijze te kunnen vervullen. Op 4 augustus kwam ze met Marie-Jamais te Dinan aan. De stad had haar voorlopig een oude vestingtoren bij de haven van Brest ter beschikking gesteld. Het was een ongezond en ongeriefelijk gebouw dat dienst gedaan had als gevangenis. Gewapend met officiële vergunningen ging ze op bedeltocht en had veel succes. 1000 francs in enkele dagen tijd. De altijd vindingrijke Jeanne bedacht een nieuwe methode om geld in te zamelen. Ze legde een register aan waarin men voor een bepaald bedrag per maand kon inschrijven. Zo schreef de vroegere bisschop van Rennes, die zich te Dinan had teruggetrokken, in voor 10 francs per maand. Na 3 weken waren er reeds 6 oude vrouwen. Langzamerhand zou de oude gevangenis vol raken. Op 22 augustus wordt het armelijk onderkomen bezocht door een Engelse toerist, een man die zichzelf ook het lot van bejaarden aantrok. In een artikel gaf hij verslag van zijn bezoek. Hij schreef: via een gevaarlijke wenteltrap kon men het appartement bereiken dat ze bewoonden. De vertrekken waren laag, de muren kaal en ruw, de vensters klein en getralied, zodat men de indruk kreeg in een kelder of in een gevangenis te komen. Het trieste interieur werd echter enigszins opgevrolijkt door de schijn van het vuur en de tevreden sfeer die er onder de bewoners heerste. Jeanne ontving ons vriendelijk. Ze was eenvoudig maar netjes gekleed in een zwarte jurk en droeg een witte muts en halsdoek. Dit was de klederdracht die de communiteit aangenomen had. Ze leek ongeveer 50 jaar oud, was van middelmatige grootte, had een gebruinde teint en zag er vermoeid uit, maar ze had een sereen gelaat dat een hartelijke goedheid uitstraalde. Er was niet de minste pretentie of eigenliefde bij haar te bespeuren. De toerist, een welgesteld man die juist in die tijd de stichting van een asiel voor bejaarden voorbereidde, had een onderhoud met Jeanne. Ze gaf heel eenvoudig antwoord op zijn vragen. Ze wist de ene dag niet, zo zei ze, hoe ze de volgende dag aan eten zou komen. Doch ze zette door, in de vaste overtuiging dat God de armen nooit in de steek zou laten. Haar werk steunde op de zekerheid dat alles wat men voor de armen deed, voor God was gedaan. Ik vroeg haar hoe ze kon onderscheiden wie er werkelijk hulp nodig had. Ze antwoordde dat ze hen die zich tot haar richtten en die haar het meest hulpbehoevend leken, opnam. Ze was begonnen met bejaarden en zieken omdat die noodzakelijk geholpen moesten worden. Ze informeerde zich dan bij hun buren naar hun karakter, middelen van bestaan enzovoort. Om te voorkomen dat de bejaarden die nog tot werken in staat waren, hun dagen in ledigheid zouden doorbrengen, liet ze hen oude stukken stof uitrafelen en kaarden. De verkregen draden werden dan gesponnen en zo verdienden ze 6 duiten per dag. Naar gelang hun mogelijkheden deden ze nog ander werk en mochten dan een derde deel van de opbrengst behouden. Vervolgens vertelde Jeanne dat ze van verschillende leveranciers voedingsmiddelen kreeg die nog goed waren, doch minder geschikt voor verkoop. Ik zei haar, zo ging de Engelsman verder, dat ze, na Frankrijk te hebben doorkruist, naar Engeland moest komen om ons te leren onze armen te verzorgen. Ze antwoordde dat ze, als ze daartoe uitgenodigd werd, dit met Gods hulp zou doen. Er is in die vrouw iets zo rustigs, zo heiligs, dat ik toen ik haar zag, meende in gezelschap van een hoger wezen te zijn. Haar woorden troffen me zo dat mijn ogen, ik weet niet waarom, vol tranen schoten. Zo is Jeanne Jougon de vriendin van de armen van Bretagne. Alleen maar om haar te zien zal men graag een dag en een nacht de verschrikkingen van een woelige zee willen doorstaan. Evenals monsieur Chevremont werd ook onze toerist en verslaggever getroffen door de diepe innerlijke rust van Jeanne. Dit is des te opmerkelijker daar ze altijd op stap is en zowel haar geest als haar lichaam moet inspannen. Reeds vanaf de eerste dagen na het betrekken van het voorlopig onderkomen keek ze uit naar een huis. In de oude toren kon men niet blijven. Voor 24.000 francs koopt ze een oud vervallen klooster, waaruit in 1791 de Capucijnen verjaagd werden. Het is echter bewoond door een boer en de huurovereenkomst loopt nog 3 jaar. Intussen moet er dus iets anders gezocht worden. Ze huurt een huis in de Rue Saint-Marc. Het lokaal was niet gemeubileerd. De eerste tijd sliep men op stroommatrassen. Bij kleine hoeveelheden kwamen er giften binnen. Een dokter bood 12 houten bedden. Een koe en boekweit aan. Op zekere dag brengt men een vrouwtje binnen. Omdat er geen dekens beschikbaar zijn, wil een van de zusters de haren afstaan. Juist op dat moment wordt er een pak binnengebracht met 9 witte dekens, die rechtstreeks van de fabriek komen. Bij de aanvang van de winter schonk een weldoener turf om de kachel te stoken. De verschillende huizen verleenden elkaar ook onderlinge hulp. De communiteit van Rennes, die er beter voor zat, stuurde 3 dozijn kousen voor de goede vrouwtjes. Ook de beschikbare krachten werden gedeeld. Er kwamen 2 jonge zusters uit Saint-Servan. Virginie Trédaniel verliet Rennes en werd tot overste van de communiteit van Dinan benoemd. Jeanne bleef bedelen. Lang bleef men zich haar bezoek herinneren aan het college van Cordelier te Dinan, waar zij, evenals in Redon, zich tot de grotere leerlingen wendde. Men mocht ook altijd rekenen op de overschotten van de maaltijden van het hospitaal van de broeders van Sint-Johannes de Deo, een instelling waar 224 zieken verzorgd werden. Toch wat de bedeltochten betreft, kwam men voor een nieuwe situatie te staan. Het stadsbestuur wilde een bureau voor armenzorg oprichten en de zusters een vast inkomen geven. Daarom zette Jeanne haar bedeltochten in de stad voor enige tijd stop en ging in de omgeving of in andere districten bedelen. We weten dat ze in die tijd aalmoezen vroeg aan de toeschouwers van de roeiwedstrijden van Concal. Ze ging ook naar de wedrennen van Saint-Malo en naar de roeiwedstrijden van Saint-Sulliac. Ze stelt zelfs voor naar Engeland te gaan. In ieder geval ging ze naar Jersey en bracht daar 14 dagen door met bedelen. De armen moesten leven, niets hield haar tegen. Daarna verlaat ze Dinan om enkele weken in Rennes te verblijven. Onderweg bedelt ze vlas, wol, oude kousen. Haar sporen zijn terug te vinden in Saint-Méen, Montauban, Montfort, Bédé. Einde november komt ze in Dinan terug en vertrekt vrijwel onmiddellijk naar Saint-Brieuc. De burgemeester, waar ze eerst heen ging, bleef uit eerbied de stoel bewaren waarop ze gezeten had. Op 10 januari kon men in de Publicateur des Côtes du Nord lezen: Jeanne Jougon, de vrouw die zich met zoveel toewijding inzet voor de ongelukkigen, die wonderen van naastenliefde gedaan heeft en waarover de pers van Bretagne het laatste jaar zoveel geschreven heeft, is op dit ogenblik binnen onze muren. Zij is op bedeltocht voor haar werk. Ze bezoekt vrijgevige mensen en zegt slechts: ik ben Jeanne Jougon. Een dergelijke naam is voldoende om al de beurzen te openen. Deze bedeltocht bracht 5000 francs op. Heeft ze in deze tijd het groot seminarie van Saint-Brieuc bezocht? Een leerling uit die tijd, die later jezuïet werd, vermeldde dit bezoek. Wij hoorden haar, zegde hij, tot ons spreken, met een geloof dat diepe indruk op ons maakte. Dit verblijf te Saint-Brieuc was ook de gelegenheid tot een gunstige ontmoeting. Monsieur du Clézieux, die onlangs in Saint-Élan een soort weeshuis voor jongens geopend had, een werk dat later overgenomen zou worden door de paters van de Heilige Geest, stond in contact met monsieur Dupont. Jeanne vraagt hem de enkele kleine jongens op te nemen die nog altijd in het huis te Saint-Servant verbleven. Ook zij die ze in de straten van Rennes of elders eventueel zou ontmoeten. Monsieur Clézieux stemt toe, schrijft naar monsieur Dupont, die op zijn beurt naar Abbé Le Pailleur schrijft: Jeanne is erg blij met deze regeling en uit het oogpunt van het geloof gezien is er werkelijk reden om blij te zijn. Jeanne was gelukkig omdat deze overeenkomst een einde maakte aan een enigszins moeilijke situatie die reeds 5 jaar duurde, de aanwezigheid van die kleine kinderen naast de bejaarden in het huis te Saint-Servant. Ze had ze opgenomen omdat geen enkel leed haar onberoerd liet en ongetwijfeld ook omdat monsieur Le Pailleur het werk graag wilde uitbreiden. Maar het werd haar echter steeds duidelijker dat het haar zending was arme bejaarden op te nemen. Hoofdstuk 18, Op de wegen, 1847 tot 1848. Gedurende 2 jaar trok Jeanne van stad tot stad om zonder ophouden te bedelen en steeds klaar om aan de oproep van haar zusters te beantwoorden. Geheel belangloos stelt ze zich ter beschikking. Ze reist vaak te voet. De weg vormt als het ware de achtergrond van haar bestaan. Haar gebed, haar meditatie, van haar beproeving ook, want de wegen van Frankrijk waren in die tijd niet gemakkelijk te begaan. Een econoom beschreef in 1830 de beste van die wegen als volgt: Het zijn meestal brede, rechte lanen, in het midden geplaveid of met steengruis verhard. Dit middenstuk is echter vaak zo smal dat twee voertuigen elkaar nauwelijks kunnen kruisen. Hoewel dit het beste gedeelte van de weg is, is het meestal hobbelig of mul. Is de weg verhard, dan hebben karren er sporen in getrokken. Is hij geplaveid, dan is hij hard en ongelijk. Bovendien ligt dit gedeelte dikwijls te hoog ten opzichte van de zijkanten, zodat voertuigen zeer voorzichtig moeten zijn bij het op- en afrijden om kantelen te voorkomen. De zijkanten zijn nog slechter. Ze zijn meestal van klei en worden bij slecht weer overstroomd door regenwater dat van het midden van de weg naar de greppels loopt. Zo zijn ze naar gelang de seizoenen modderpoelen of mulle paden. Wel waren er sinds de regering van Louis-Philippe heel wat wegen verbeterd, doch er bestond nog geen asfalt. Soms moest Jeanne langs wegen die nog slechter waren. Ze ontmoetten er andere voetgangers die niet altijd te vertrouwen waren. Landlopers, bedelaars, soldaten, marskramers, zonder over boeven te spreken. Nog in bewoonde wijken, nog op bruggen waren er trottoirs. Ongelukken kwamen herhaaldelijk voor. Als een zware diligence of grote vierwielige bestelwagen langskwam, moest men op zijn hoede zijn. Wanneer de snelle postwagens de trage boerenkarren voorbijdraafden, kon men beter uit de weg gaan. Ook passeerden er veel reizigers te paard en lastdieren die in file vracht vervoerden. Na zo'n reis kwam men altijd onder stof of modder aan. Zo trok Jeanne voort met de bedelzaak op haar rug en een mand aan haar arm, om te bedelen in naam van de armen. Soms was ze op weg naar een pas gesticht huis dat een wankel bestaan leidde en om haar hulp had gevraagd. Dit werk dat het hare niet meer is, komt ze toch meermaals te hulp om het van de ondergang te redden. Omdat men op haar vertrouwt en omdat zij ziet wat er moet gedaan worden. Ze komt, neemt de nodige maatregelen, krijgt het ontbrekende geld bijeen, bemoedigt deze en gene en verdwijnt dan weer. Anderen hebben haar nodig. Ze heeft geen plaats om haar hoofd te laten rusten. Ze schijnt tot geen enkele bepaalde plaatselijke communiteit te behoren. Niets voor haarzelf, alles voor de bejaarden, met hen deelt ze alles. Ze heeft afstand gedaan van huis en haard om hen op te nemen en met liefde te omringen. Op 27 maart 1847 schreef Eulalie vanuit Rennes aan haar zuster. De mensen willen ons niet meer geven. De inzamelingen brengen niets meer op. We hebben sinds 1 januari meer uitgegeven dan we ontvingen. Goede moeder, iedereen vraagt naar Jeanne. Ik weet niet of ze dan meer bereid zullen zijn om te geven, want ze zijn van hun stuk gebracht omwille van monseigneur. Herinneren we ons het strenge optreden van monseigneur Brossais Saint-Marc na het vertrek van Abbé Le Pailleur naar Bouligny. Françoise maakt het goed en wordt in Rennes graag gezien. Moeder Virginie, Trédaniel, die overste werd te Dinan, zei me dat ze, wanneer Jeanne naar Rennes zou komen, Françoise zou vragen voor Dinan. Ik denk niet dat dit een goed idee is, maar ik ben bereid haar af te staan indien u dat zou verlangen. We weten niet of Jeanne werkelijk naar Rennes gegaan is. We zijn in het jaar 1847 haar spoor bijster geraakt. Maar in het boek van de stichting van Saint-Servant kunnen we lezen: de inzamelingen waren niet slecht. Zuster Marie de la Croix verdeelde zich naar gelang nodig tussen de verschillende huizen en ging daar waar de nood aan haar aanwezigheid het meest voelbaar was.
Thank you.
Het is mogelijk dat Jeanne in deze periode naar Vannes ging. Ze bezocht daar de familie de Chapotin. Er waren daar 3 dochtertjes. Hélène, die 7 of 8 jaar was, wilde heel de inhoud van haar spaarpot geven. 5 francs is genoeg, zei haar moeder. Wie van jullie wil er later zuster worden, vroeg Jeanne. Ik niet, zei Hélène, ik wil bij mama blijven. Daarop zei Jeanne, zij die zeggen, ik zou graag geroepen zijn, maar zich niet willen inzetten, zijn niet voor God. Maar zij die zeggen, ik wil niet, zijn al door zijn genade geraakt. Dit was een voorspelling. Hélène de Chapotin werd de stichteres van de congregatie van de Franciscanessen Missionarissen van Maria. Het gebeurde vaker dat Jeanne tijdens haar bedeltochten voorzeggingen deed over een leven van toewijding aan het evangelie. Enige tijd later kwam ze tijdens haar tocht in de omgeving van Chartres bij een gezin waarvan de moeder zich zorgen maakte over een zoon die erg moeilijk was. Zou hij ooit priester worden zoals hij zegde het te willen? Maak u geen zorgen, mevrouw, uw zoon zal priester worden, al moeten er nog heel wat moeilijkheden overwonnen worden. Hij werd het inderdaad. Eens ging Jeanne gedurende een verblijf te Saint-Servan naar de dokken van de haven van Saint-Malo. Daar ontmoette ze graaf de Guyon de Beaufort, bij wie ze vroeger gewerkt had. Hij was reder en zijn schepen deden de handel voor een zeemaatschappij. Het was een zeer driftig man, maar Jeanne beweerde dat ze het meest van hem kreeg als hij een aanval van woede had. In feite was zij de enige die zijn opvliegend en driftig karakter kon beïnvloeden. Monsieur de Guyon hield die dag toezicht op het lossen van goederen van een van de schepen. Er waren daar onder andere goudstaven die in kleine zakken verpakt waren. Ieder zakje bevatte een hoeveelheid goud ter waarde van 10.000 francs. Tijdens het lossen viel een van de zakjes in het water. De reder barstte in woede uit. Juist op dat ogenblik ging Jeanne voorbij. Ze zag hem en kwam naderbij om te zien waarom hij zo woedend was. Ze kalmeerde hem met de belofte te bidden voor het terugvinden van de zak en ging verder. De zak werd teruggevonden en bovengehaald. Even nadien kwam Jeanne opnieuw langs. Haar vroegere werkgever hield juist de gans natte zak in zijn handen. Ik had u toch gezegd, mijn beste meneer Guyon, dat God zou zorgen voor het terugvinden van uw geld. Hij liet zijn goed hart spreken en wierp de zak naar Jeanne, terwijl hij zei, hier, neem die zak, hij is voor je oudjes. Monsieur de Guyon werd een trouwe vriend van het huis te Saint-Servan. Hij stuurde dikwijls giften voor de bejaarden. Zo zond hij eens 1220 pond spek, die men had moeten lossen, doch die hij niet wilde aanvaarden omdat het niet vers meer was. Deze onverwachte bevoorrading was een weldaad waar de zusters wel weg mee wisten. Einde 1847 vond het eerste kapitel van de Zusters der Armen plaats. Het was samengesteld uit de oversten van de 4 huizen, Saint-Servan, Rennes, Dinan en Tours. Jeanne werd niet uitgenodigd. Waarschijnlijk werd de bijeenkomst voorgezeten door abbé Le Pailleur. Hij kwam omstreeks deze tijd terug uit Bouligny om retraites te prediken. Hij gaf deze in Dinan omdat monseigneur Brosset Saint-Marc, die hem nog steeds slechtgezind was, geen machtiging gaf voor zijn bisdom. In dat jaar telde het kleine werk, zoals men het noemde, 9 zusters der armen, 9 novissen en enkele postulanten. De vorming van de nieuwelingen was sumier. Het dagelijks werk, onder leiding van Marie Jamais en de jonge zuster Pauline, vormde de voornaamste leerschool. Parochiepriesters gaven enig onderricht. Zo werd er enkele maanden lesgegeven over de grondregels van het gebed, over de regel, over het gemeenschapsleven. Daarna werden de jongeren naar de diverse huizen gezonden. Van tijd tot tijd kwam een van de 3 priesters van Bouligny een retraite geven en een inkleding of een professieplechtigheid voorzitten. In februari 1848, tijdens de revolutie waaruit de Tweede Republiek ontstond, was Jeanne in Rennes. In Bretagne was het rustig. De verandering van bestuur was er een volledige verrassing. Jeanne onderbrak haar bedeltochten niet. Men heeft uit die tijd prentjes teruggevonden die zij aan haar weldoeners gaf en waarop haar naam en de datum staan vermeld. In april werd ze dringend naar Dinan teruggeroepen. We weten dit uit een brief die Virginie Trédaniel vanuit Saint-Servan schreef aan Marie, die in het verafgelegen Tours verbleef. Ik heb een brief ontvangen uit Dinan. De zusters maken het goed, maar het bedelen levert geen resultaat op. Ze krijgen geen sou. En zuster Claire, verantwoordelijke sinds enkele maanden binnen en slechts 22 jaar oud, zegt me dat er geen geld meer in huis is. Ze vraagt naar zuster Jeanne. Ze zegt me dat de belangrijkste weldoeners geen vertrouwen meer hebben en dat ze van mening zijn dat het huis ten gronde zal gaan als Jeanne niet komt. Ik schrijf vandaag naar hen om te vragen of Jeanne kan komen om in Dinan rond te gaan. Jeanne, steeds bereid, geeft aan de oproep gehoor. Zonder enige moeite wint ze het vertrouwen van de vrienden der armen terug en het resultaat van haar bedeltocht maakt het mogelijk de schulden te betalen en wat voorraad in te slaan. Het belangrijkste was echter dat ze de vriendschapsbanden herstelde, zonder welke het huis niet kon bestaan. De inwoners van Dinan zouden lange tijd behoefte hebben aan de verzekering dat Jeanne voor het werk borg stond. Tot in 1855 bleef men haar de titel geven van directrice van het gesticht voor bejaarden. Zo was het ook in het bisdom van Saint-Brieuc. De pastoor van Dinan vroeg einde 1849: in naam van mevrouw de overste van de zusters van Jeanne Jougon, vergunning de eucharistie te mogen vieren in het tehuis. De toestemming werd ingeschreven als verleend aan het oratorium van de dames Jeanne Jougon te Dinan. Einde juni 1848 kende Parijs bloedige dagen. Er heerste verdeeldheid in de stad. De volksbuurten in het oostelijk gedeelte stonden op tegen de burgers die hun verblijf in het westen van de stad hadden. Men zag scènes van een burgeroorlog. De beangstigde assemblée vaardigde wetten uit die de volkspers en de vrijheid van vereniging hinderden. In een artikel waarin Lamennais commentaar gaf op de gebeurtenissen, schreef hij met bijtend sarcasme: roei de armen uit. Doch terzelfde tijd ging Jeanne onvermoeibaar voort hun tolk te zijn. Bescheiden en toch stoutmoedig bleef zij onophoudelijk bedelend, in naam van de armen een beroep doen op het geweten van de burgers. Op 3 februari kwam ze terug bedelen in Saint-Brieuc, met de hartelijke aanbevelingen van de bisschop. Ze kon echter maar enkele dagen blijven, want het huis van Tours, dat in moeilijkheden verkeerde, riep dringend haar hulp in. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Morgen lezen we verder.